Neil Harbison is cyborg artist. Hij zegt: waarom zou een mens geen staart nemen als hij niet meer goed ter been is? Zou jij, beste luisteraar, kiezen voor een bionische staart of toch maar een rollator? Mijn naam is Nicole Smet en ik wil het domein van de razendsnelle technologische ontwikkelingen verkennen met iemand die er anders naar kijkt dan de bevlogen techneut die de aanjager is van die ontwikkelingen of de kritische denker die vooral terecht of onterecht de beperkingen en negatieve consequenties ziet. Daarom voer ik de komende tijd een aantal gesprekken met Christian Esser. Christian is creatief en geeft lezingen over het thema mens en technologie. Dit is de eerste aflevering van Mens tot Staart.
Ja, doe mij maar een staart. Die wil ik wel.
Doe jou maar die staart?
Ja, absoluut.
Vertel.
Nou, is niks leuker om dan op straat te lopen met een staart. Dan krijg je een gesprek.
Ja.
In ieder geval, ik denk wel dat mensen dan gaan zeggen: goh, wat heb jij een leuke staart.
En waar zit die staart dan?
Ja, ik denk dat hij toch wel ergens zit waar je hem ook verwacht. Want anders
bij
heeft hij geen zin. Ja, ik denk van wel.
Ja. En die staart die houdt jou in evenwicht als je eventjes staat. Maar je hebt je handen vrij.
Ja, ik denk van wel. Ja, dat is, ik neem aan de bedoeling. Maar wat ik denk is dat het ook gewoon, ja, het geeft je een extra zintuig. En is ook best fijn om ineens te ontdekken dat je iets nieuws kan.
Ja. En stel je dan voor dat die staart ook, dan moet er ook een gat in je broek zitten.
Ja, dus de mode-industrie gaat ze daarop aanpassen. De industriële ontwerpers die gaan nieuwe type stoelen bedenken. Ja. De NS die kan ineens stoelen weghalen, want mensen kunnen toch met een staart blijven staan.
Ja.
En dan gaat het ook allemaal wat makkelijker. Dus het heeft ook voordelen. Zo moet je het ook zien. Technologie kan veel voordelen geven.
Oké. Nou, misschien leuk om eerst even dan iets meer te vertellen over hoe jij zo met dit thema aan de slag bent gegaan. Want zo ben je niet je carrière begonnen.
Nee, ik kom uit de creatieve industrie. En dat heb ik jarenlang gedaan. En ik ben altijd geïnteresseerd geweest in technologie. Ik hou van leren. En ik vind het heel erg leuk om kennis over te brengen. Nou, als je dat allemaal bij elkaar in een doosje zet en een beetje schudt, dan komen er lezingen uit. En dat is wat ik op dit moment voornamelijk doe. Voor congressen, voor seminars, bij bedrijven. En in mijn lezingen probeer ik nieuwe denkbeelden te schetsen die mensen kunnen inspireren om of nieuwe kansen te benutten of anders na te denken over hoe ze technologie zouden kunnen inzetten. En het vermaakt mij ook heel erg, want het bedenken van nieuwe mogelijkheden is best een creatieve aangelegenheid.
Ja, leuk. Wat was nou het moment dat je echt dacht: hier ga ik iets mee doen? Hier, ik ga mijn oude vak verlaten en ik ga lezingen geven over dit thema.
Ik ben ongeveer 10 jaar geleden begonnen. En om een beeld te schetsen, dat was de tijd waarin mensen nog vroegen: wat is Twitter?
Ja.
Dus toen zag ik al dat. Of zag ik al, klinkt een beetje pretentieus, maar zoals niet bedoeld. Toen zag ik dat technologie die ging komen, heel veel zou gaan veranderen. En ik denk dat de grootste aanjager van deze grote technologische golf die over ons heen komt, komt met name uit het sociale dialoog. Het feit dat wij in staat waren door sociale media om kennis te delen, om onze hersenen te verenigen en op een veel snellere manier tot nieuwe inzichten te komen.
En dat dingen is, uit te proberen.
Ja, daar is het begonnen. Ja.
Oké. Okay. Dus die sociale media liggen daar wat jou betreft aan de basis aan.
Ja, en toen gaf ik lezingen om uit te leggen en wat de kansen daarin waren. Maar intussen is die technologie zich ook ontwikkeld. Dus ik probeer om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen. Redelijk horizontaal. Ik probeer het zoveel mogelijk te begrijpen vanuit de materie. Maar als je echt heel diep moet gaan, dan moet je bij de echte techneut gaan. Maar ik probeer die alomvattende technologie die zo in ontwikkeling is, in context te plaatsen.
Oké, interessant. En jij hebt die Neil Harbison, heb jij persoonlijk ontmoet, hè? Vertel eens over die man.
Het was in Leiden, hele leuke conferentie, Brave New World. Ik gaf daar een lezing en hij was er ook. En in eerste instantie dacht ik, dat is een soort circus act, weet je, iemand die aandacht wil vragen met zijn idee.
Ja.
En het tegenovergestelde is bewezen. Want
je moet even uitleggen, hè? Hij heeft een antennetje op zijn hoofd.
Hij is kleurenblind. Ja. Laten we beginnen dat het een kunstenaar is.
Ik
zie een kunstenaar als een verkenner van deze tijd. Hij is kleurenblind en hij heeft een antenne laten implanteren in zijn hersenen die ervoor zorgen dat kleuren vertaald worden naar geluid. Dus hij hoort kleuren. En dan moet je je voorstellen, dan ga je naar een arts en zegt van ik wil een antenne in mijn lichaam, in mijn hoofd hebben. Nou, dat lukt niet zo makkelijk. Hij heeft er ook veel voor moeten doen.
Voordat hij een arts vond die zo gek, die zo gek kreeg.
Ja, maar uiteindelijk heeft hij dat gedaan. En dan krijg je dat, omdat je dus een extra zintuig krijgt, ben je ook in staat om oplossingen te verzinnen als een staart voor oudere mensen. En dat komt puur vanuit het feit dat je cyborg bent geworden.
Ja, want vertel nog eens heel eventjes wat een cyborg is.
Er zijn verschillende definities, maar die van mij is iemand die een onderdeel van zijn lichaam heeft die technologisch is. En verbonden is aan zijn zintuigen of aan zijn denkvermogen. Dus ik kan dat onderdeel aansturen door te denken of door te voelen.
Ja. Oké. Okay. En hij is, zeg jij, doordat hij een kunstenaar is en, nou ja, hij had dus het gebrek dat hij geen kleuren zag. Dat lijkt me heel lastig voor een kunstenaar.
Ja.
Is hij dus ruimer gaan denken en gaan denken van God, kunnen we dat niet op een andere manier oplossen met technologie?
Nou, en wat mooi is, hij heeft nu een gebrek opgelost, of een probleem opgelost.
Ja.
Maar zijn volgende experiment is om een sensoren te implanteren rondom zijn hoofd.
Ja.
Die aangeven aan de hand van welke plek warm wordt. Hoe laat het is. Dus
hij wordt een soort lopende zonnewijzer.
Ja, en dit is niet een probleem die hij had.
Mm-hmm.
Hij heeft besloten om met technologie een extra zintuig te creëren. Of een iets in zijn lichaam te bouwen, waardoor hij meer kan dan een gewoon mens.
En wat kan hij daar dan extra mee?
Ieder geval is hij altijd constant verbonden met tijd.
Ja.
En het zou best kunnen zijn dat in zijn onbewust zijn, of in zijn, hoe zeg je dat? In zijn onbewuste.
Nee? Mm-hmm.
Ja, ik kom uit Italië, dat moet je ook even vertellen. Dat is een beetje maar goed.
Ja, maar, dat heb je nu net verteld.
Precies. Het zou best kunnen zijn dat daardoor dat hij op hele nieuwe ideeën gaat komen. Omdat het gewoon onderdeel is geworden van zijn lichaam om verbonden te zijn aan tijd. En als je dat meemaakt, denk ik dat je ook anders gaat denken.
Oké. Okay. Ja, want je zou kunnen... Ik denk dat veel mensen zullen zeggen van... Ja, waarom zou ik... Ik ben al... ik heb altijd mijn iPhone bij me. Dus ik weet altijd hoe laat het is.
Ja.
Ja, ik bedoel, als we onze iPhone kwijtraken dan, of vergeten... Dan voelen we ons ook al geamputeerd. Dus waarom zou ik dan ook nog zo'n band in mijn hoofd zetten? Maar... Je denkt dat het nog een stap verder gaat doordat je dat echt integreert in je lijf.
Absoluut. Het is niet een bewuste handeling om te weten hoe laat het is. Ik moet kijken op mijn horloge of op mijn iPhone.
Mm-hmm.
Maar het is onderdeel van je zijn, van je bestaan.
Ja, 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 ja. Dus op die manier bedoel je dat je dan extra dimensie toevoegt. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Dus hij is dus eigenlijk... Iemand die jij inspirerend vindt, omdat hij ruimer kijkt en ook meteen dat toepast. Jij kunt je voorstellen dat er inderdaad mensen zijn in de toekomst die dat gaan doen? Of blijft dit bij een handjevol mensen?
Nee, nou, er zijn twee stromingen die hierover gaan. Mm-hmm. Je hebt de transhumanisten en de bioconservatieven.
Kun je dat
uitleggen? Nou, de bioconservatieven, dat zit al een beetje in de naam. Hè? Je plant piketpaaltjes om de mens heen en dan zeg je van oké, tot zover en niet verder. En de transhumanisten die zijn best bereid om die grenzen wel te verkennen en verder te gaan en een mens gewoon te verbeteren door middel van technologie. En mensen zoals Neil, kunstenaren, ik vind het de verkennis van de wereld. We hebben ook mensen nodig die ons helpen om verder te komen. Zonder een heel specifiek belang daarin te hebben. Zijn belang is om als kunstenaar gewoon verder te komen. En van daaruit ontstaan er weer voorbeelden voor anderen. En die gaan al dan niet daarmee verder.
Maar ik hoor je zeggen verbeteren. We moeten mensen verbeteren. Zijn we nog niet goed genoeg dan? Is dat niet juist ook...
Nou, als je kijkt naar de gezondheidszorg, dan denk ik dat veel mensen, als ik zeg verbeteren, het heel erg omarmen.
Ja.
Weet je, we zitten niet op te wachten dat we steeds ziek worden. Mm-hmm. Wanneer technologie ons kan helpen om niet meer ziek te worden. En dat is ook een kwestie, dat is ook verbeteren.
Mm-hmm. En, waar denk je dan bijvoorbeeld aan?
Nou, voorheen was gezondheidszorg voornamelijk het uitvoeren van een actie op een persoon. En dan ga je hem beter maken. Maar technologie kan ervoor zorgen nu dat het persoon zichzelf verbetert. Hè? Dat de genezing van een ziekte, mm-hmm, gaat ontstaan vanuit het verbeteren bijvoorbeeld van het DNA van een persoon. Of niet zozeer het DNA veranderen. Maar technologie en biologie komen ook steeds dichter bij elkaar. Dus we kunnen ook biologie gaan programmeren. Dus we kunnen het verbeterproces in ons lichaam programmeren. Extern programmeren en dan weer inzetten. Het heet CRISPR, maar dat gaan we nu heel technisch.
Oké, nee, maar nog heel even vasthouden aan dat... Want ik heb nog geen duidelijk voorbeeld gehoord van wat is dan een verbetering die ziekte voorkomt of ziekte... Ik bedoel, ik denk aan de pacemaker.
Nou, pacemaker is heel mechanisch, hè? Yeah. En dat heeft nog geen intelligentie. Als je al jaren geleden zijn er experimenten gemaakt en nu lopen er ook al mensen met Parkinson die deep brain stimulation hebben toegepast. Yeah. Dat is een operatie waardoor je sensoren in je hersenen plaatst die aangestuurd worden door een computer. Die vervolgens dus de delen van je hersenen stimuleren die verantwoordelijk zijn voor de tremor als je Parkinson heeft. Ja. En die kunnen die tremor uitschakelen door impulsen te sturen naar je hersenen. En die impulsen worden gereguleerd door technologie. Nou, dan zie je dat het best fijn is om dat te kunnen toepassen als je daar last van hebt. En dit is al een stapje verder dan een pacemaker. Maar ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment slimme technologie in je lichaam hebt die een ziekte kan voorkomen of ziet aankomen en zelf al gaat aanpakken. Iets dat je lichaam per default, per definitie waarschijnlijk niet kan, maar technologie wel ervoor zorgt dat je lichaam dat zou kunnen gaan doen. Mm-hmm. Nou, dan kan ik me voorstellen dat er ook mensen zijn die dit soort ontwikkelingen omarmen.
Oké, maar... Als ik denk aan mensen verbeteren, dan denk ik ook aan slimmer. Ja, mijn zoon die zegt dan van, die zit nu op de middelbare school, die is net brugklasser af en die zegt, waarom moet ik al die vakken leren? Over 10 jaar laat ik een chip implanteren en heb ik al die kennis gewoon standaard in mijn hoofd zitten.
Ja, nou dat zou absoluut ook kunnen.
Ja.
Wat daar wel gebeurt is dat we dan ook moeten nagaan denken over hoe discriminerend kan technologie zijn. Hè? Mm-hmm. Want dat moet je ook allemaal financieren en betalen. Mm-hmm. Als ik er geld voor heb, dan word ik slimmer dan jij. Mm-hmm. Nou, dat vind ik grote vragen.
Yeah.
En dat zijn de vragen die we nog nooit hebben gehad in de loop der, in de geschiedenis van de mens. Waar we nu wel mee dealen. Daar moeten we antwoorden op gaan geven. Maar zeer zeker kan het zo zijn dat wij het vermogen van een mens kunnen vergroten door middel van dit soort oplossingen. Maar wat ik zei, we moeten erover na gaan denken en de awareness moet groeien. Mensen moeten begrijpen dat dit gaat komen en die ethische discussie hierover, onder andere zijn meerdere discussies die je hierover kan voeren, maar ook de ethische discussie moet gaan komen. En die moet gedragen worden door een zo breed mogelijk publiek.
Ja, precies. Dus daarom zeg jij van, ik vind het belangrijk dat we over die ruime mogelijkheden nadenken. En daar ook op allerlei soorten manieren over praten met elkaar. Omdat we dan tot oplossingen en keuzes komen die passen bij die nieuwe tijd eigenlijk.
Ja, klopt. En om dit voor elkaar te krijgen heb ik ooit bedacht dat de Olympische Spelen bijvoorbeeld een derde categorie zouden moeten toevoegen.
Ja.
We hebben Paralympics, gewoon Olympics en Technolympics. En die is bedoeld voor cyborgs. En als je dat doet, dan krijg je om de 2 jaar een mondiaal podium. Die laat zien wat het allemaal kan. En dan gaan mensen worden wakker. Die gaan ze erover hebben. Dan gaan we erover praten. Dus dat is het belangrijkste idee achter Technolympics, is dat die awareness gaat groeien. Maar tegelijkertijd is het ook een nieuwe categorie voor mensen die in de toekomst wellicht half mens en half machine zijn. Die ook mee willen doen aan de Olympische Spelen. En dan, en dan ga je ze niet mee laten doen met de gewone mensen. Ja, en dan zie je, alleen maar als ik dit al zie, dan komen er allerlei vragen op.
Ja.
Die terecht heel bedreigend zouden kunnen zijn. Maar niet altijd hoeven die vragen bedreigend te zijn. Dus dat moeten we gaan verkennen.
Ja, precies. Dus het is eigenlijk... jij zegt van, ze hoeven niet bedreigend te zijn. Het is gewoon iets nieuws. En laten we er op die manier naar kijken.
Ja.
Dus jij kunt je dus ook goed voorstellen dat er... dat er in het straatbeeld mensen zijn, de diversiteit die we nu al steeds in toenemende mate hebben, dat die nog wordt uitgebreid met mensen, cyborgs.
Ja, dat je zegt, oh, dat is er zo een, of dat is er zo een. Dat kan je nu al doen trouwens. Als je loopt, of als je in een stad loopt, dan kom je ook allerlei mensen, lange mensen, kleine mensen, etnische verschillen, noem maar op. En ik beeld me altijd in dat ze uit verschillende planeten komen.
Oh ja.
Dus dan krijg je dan zie je elke keer een ander planeet. En een andere, dan ga je nadenken van, hoe zal het zijn bij die lange mensenplaneet? Hoe ziet de wereld er daaruit?
Ja, precies.
En in de toekomst hebben we waarschijnlijk ook mensen die, meer of minder technologie in zichzelf hebben. Ja, en ook robots voor de mensen, dus die alleen maar technologie
want die
zijn zonder mens.
Ook, hè? Ja, precies. Ja, precies. Dus jij zegt zo van, probeer gewoon ruimer te kijken. Daar kun je nu al op oefenen.
Daar kan je zeker nu altijd op oefenen. En daar zijn ook dus die kunstenaars ook voor, die doen dat voortdurend.
Ja,
maar dat kan
maar
je inderdaad
kan eigenlijk ieder mens.
Ja.
Ja,
is leuke oefening om te doen.
Ja, want het is wel grappig ook. Dat zegt mijn zoon, die zegt dat altijd van... of die kan dat wel eens zeggen als hij dan over straat loopt. En dan zegt van, nou, wat zijn dat toch rare mensen? Of wat zeggen die nou voor rare dingen? En dan zeg ik altijd van, ja, stel je voor dat iedereen op elkaar zou lijken. Dat zou pas...
Dat is ook niet leuk.
Dat zou helemaal niet leuk zijn, nee. Nee, precies. Oké, maar nog heel eventjes naar die... Naar die integratie dan eigenlijk van technologie en mensen. Ik noemde net al van ja, we voelen ons al geamputeerd als we onze telefoon zijn vergeten of kwijt raken. Dat konden we ons een aantal jaar geleden ook niet voorstellen dat dat zo zou zijn. Jij ziet dat dus nog veel, veel breder gebeuren. Wat zie je nu al? Wat is al heel dichtbij eigenlijk? Wat zijn nou voorbeelden waarvan je zegt van, ja, daar lossen we dingen mee op? Of,
Wat we krijgen is dat de technologie gaat steeds meer denken.
Ja.
En komt dus ook steeds dichter bij ons. In de zin, voorheen kon technologie een mechanische oplossing zijn. En daar zat weinig denkvermogen in en dat was ook niet bedreigend. Maar nu begint technologie te denken en daarom vinden we het ook bedreigend. Het komt dichter bij ons als mens.
Kun je een voorbeeld geven van denkende technologie die we dan bedreigend vinden?
Nou, de hele discussie over de zelfrijdende auto is denkende technologie die we bedreigend vinden, omdat wij ermee te dealen hebben. Weet je? Uiteindelijk stappen wij in die auto en zijn we dan nog veilig? Of is de voetganger op straat ook nog veilig? En dat komt omdat we het denkvermogen langzaam aan het overlaten aan technologie. En dat is echt een concreet voorbeeld dat veel discussie laat oplaaien. Want terecht moet je beslissingen daarover gaan nemen.
Maar als we nog heel eventjes, want het is natuurlijk zo'n breed gebied technologie. En alle ontwikkelingen die nu zich al voordoen, laat staan in de toekomst. Maar... als we nu nog even proberen te beperken tot wat vastzit aan de mens. We hadden het over de pacemaker, maar ik heb ook wel verhalen gehoord over mensen die een chip in plaats van een paspoort een chip in zou laten implementeren met de gegevens van je identiteit. Of mensen die... jij vertelde een tijdje terug tegen mij toen we een vorige gesprek hadden over een dame met een arm.
Ja, Kelly, dat is een fantastische jonge meid en die heeft 2 geamputeerde armen en daarvoor heeft ze protheses. En ja. Die worden gemaakt door een bedrijf, die naam kan ik, waarschijnlijk moeten we die ergens posten straks als we, als
okay,
we
een mogelijkheid. Oké, prima, dat kunnen maar, we doen, ja.
En zij, oh kijk, de tijd is om.
De tijd is om.
Ja, nou, dat hadden we ook al gesproken, hè? Ja. En dan stoppen we.
Ja. Nou mensen, we waren nog niet klaar met ons gesprek en we hadden al besloten door te gaan. Dus we zien jullie graag, of we horen jullie graag, of jullie horen ons hopelijk graag een volgende keer.
Ja.
Oké.
Dag.
Dag.